Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart. Hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 68ste psalm, het vierde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid. Psalm 68, het vierde vers. Schriftlezing vanavond is uit het boek van de profeet Ezechiël. We lezen daarvan het 34ste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 24. Ezechiël 34, de versen 9 tot en met 24. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij uit de 68ste psalm, het laatste vers. Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom. Ezechiël Ezechiël 34 vanaf vers 9. Daarom gij herders, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik wil aan de herders en zal mijn schapen van hun hand eisen. En zal ze van de weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot spijze zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden van zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Aldaar zullen ze nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. En ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, de Heere, Heere zegt al zo, zie, ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige van uw weide met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonken wateren drinken en de overgelatenen met uw voeten vermodderen? Mijn schapen dan, zullen zij afwijden wat met uw voeten vertreden is en drinken wat met uw voeten vermodderd is? Daarom zegt de Heere, Heere, alzo tot hen, ziet ik, ja, ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot totdat gij dezelve naar buiten toe verstrooid hebt, daarom zal ik mijn schapen verlossen en zij, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn. En ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee en ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David tot vorst, zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken.
Thank you.
we vanavond in de prediking van Gods woord opnieuw de 23e psalm opslaan. We deden dat op de vorige zondag en de zondag daarvoor ook. Wij kiezen vanavond voor onze tekst het eerste deel van het tweede vers. Psalm 23 vers 2b, vers 2a, waar wij lezen: Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Laten wij nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en om zijn zegen bidden. Ootmoedig willen wij uw naam danken, Heere, als wij in deze ogenblikken tot u naderen. Danken voor het voorrecht dat wij ook vanavond weer onder de verkondiging van uw woord mogen komen. En dat u nog weer een boodschap voor ons hebt. Dat u ons nog weer wilt spreken van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen en waar gij zondaren deelgenoot van maakt. Dat heil dat de Heere Jezus Christus door lijden en sterven verworven heeft en dat nu door de Heilige Geest kan worden toegepast. Heere, wat is dat een rijke boodschap. Ja, we zeggen dat nu wel, maar u weet wie het in ons midden zijn die dat ook zo hebben leren beleven, dat uw woord, het evangelie van de Heere Jezus Christus, een rijke boodschap is. Als we er goed over nadenken, dan zal iedereen het moeten toestemmen. Want de boodschap waarin het gaat om genade voor zondaren, voor leven, voor degene die de dood en dan nog wel de eeuwige dood verdiend hebben. Als het gaat om de boodschap van verzoening met God voor hen die in hun leven betoond hebben dat zij vijanden van God zijn, brekers van zijn wet en schenders van zijn eer. Als het gaat om een boodschap waarin ons verkondigd wordt dat gij schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig en groot van goedertierenheid zijt, dan zal iedereen moeten toestemmen dat dat een rijke, een onvoorstelbaar rijke boodschap is. Maar het maakt nog wel verschil, heren, of we dat met ons verstand zeggen per conclusie, of dat we dat zeggen ook vanuit de beleving. En dan ook vanuit de verwondering. Want als het beleving wordt, wordt het ook verwondering. Heere, mag het zo bij ons zijn. Of mag het zo bij ons worden. Dat we ons verwonderen en verbazen over zo'n grote genade. Ja, dat we er zelf ook deelgenoot van mogen worden. En dat gij dat werk, dat gij, o Heere Jezus Christus, gedaan hebt, dan zou willen toepassen aan ons hart en leven. Heere, we willen u erkennen voor die boodschap. Maar we belijden u dat het horen van uw woord ons niet zalig maakt, als het daar tenminste bij blijft. Er waren er ook tijdens uw rondwandeling op aarde, Heere, zoveel die gedurig onder het woord, ook onder de door u gebrachte prediking verkeerden, maar die op een bepaald moment toch tot de conclusie kwamen dat de eisen die u stelde en de weg die u wees te nauw was en dat de eisen te zwaar waren. En ze zeiden: deze reden is hard. Wie kan haar horen? En we lezen: en van toen aan wandelden velen niet meer met hem. Trouwens, heren, al zouden ze gebleven zijn en al zouden ze nog veel langer geluisterd hebben naar het woord dat gij sprak, als het hart erbij gesloten bleef, dan zou het hen toch ook geen nuttigheid gedaan hebben. En zo ook met ons. Heren, we danken u ervoor dat we ook vanavond weer onder het woord mogen zijn, maar laat toch uw geest ook werken. Laat toch uw geest krachtig en heerlijk onze harten openen en in onze harten werken. En door uw, laten we zo door uw geest ook inzicht mogen ontvangen. Schenk ons een verstand dat verlicht is door de geest. Schenk ons oren die geopend zijn door de geest. Schenk ons ogen die zien kunnen door de geest. Schenk ons geloof dat gelovig tot u vlucht en bij u schuilt door de geest. Heren, we zijn zo afhankelijk van de Heilige Geest. Die en die alleen kan ons toe-eigenen. Wat ons in de schriften verkondigt, in de belofte meegegeven, in de doop betekent en verzegeld wordt. Schenk ons, Heren, de werking van uw Heilige Geest. En laten we het ervaren mogen dat u in ons midden bent. En wilt u ook de bediening van het sacrament van de Heilige Doop zegenen? Heren, wilt u die sacramentsbediening zegenen voor deze twee ouderparen, die met het kind dat u hen geschonken hebt voor uw aangezicht mogen komen, om het sacrament van de doop aan het voorhoofd van hun kinderen te zien toedienen, maar die daarbij zelf ook actief deelnemen door hun ja-woord, hun beloftewoord, hun eed af te leggen in uw huis. Geef hen daartoe de vrijmoedigheid, niet ziende op zichzelf, maar op u de Heere. En geef dat het voor hen zo een goed uur mag worden. Zegen de sacramentsbediening ook aan het hart van deze kleine kinderen die straks gedoopt zullen worden. Al beseffen zij vandaag niet wat er met hen gebeurt en al beseffen ze nog veel minder wat de betekenis is van datgene wat er vandaag met hen gebeurt. Maar geef ze tijd van leven, Heere, om het later te horen en het later ook te gaan verstaan. En u, de God, de drie enige, wiens naam in dit avonduur aan hun naam verbonden wordt, te zoeken, aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Heere, wij bidden u voor al onze kinderen. Ook voor de kinderen die in de kerk zijn. Voor de kinderen die vanavond zien dat een paar kleine kinderen gedoopt worden. We bidden u ook voor de kinderen die thuis zijn. Voor al het nageslacht in de gemeente. Zoudt u in de kinderharten willen werken? Zoudt u hen vroeg willen leren dat gij de goede herder zijt? En laten zij van die grote kudde in hun jonge leven al een schaapje mogen worden. Wilt u genade schenken ook aan ouders en aan opvoeders en aan alle die een taak gekregen hebben om anderen te onderwijzen op een heel eenvoudige manier, maar te onderwijzen in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Laat dat onderwijs zegen mogen dragen en vruchten voortbrengen. Heren, wij bidden u dat gij het wel wilt maken. Niet omdat wij daar recht op hebben of omdat wij dat verdiend zouden hebben. Er is geen sprake van verdiensten aan onze kant. En als wij zien wat er aan onze kant is, dan is dat alleen maar ongerechtigheid. En dat is genoeg om ons elke zegen te ontnemen en ons onder uw oordeel, onder uw toorn te brengen. En dat voor altijd. Maar Heere, neem nog genadig weg al onze zonden. En neem redenen uit uzelf om ons, ondanks onze zonden, toch nog goed en genadig te zijn. Wees gij met alle die het moeilijk hebben. Heren, er zijn diverse redenen waardoor het leven van een mens moeilijk wordt. Misschien dat er ook in het midden der gemeente zijn die op een dag als deze, als twee kinderen gedoopt worden, het daar moeilijk mee kunnen hebben omdat hun huwelijk kinderloos bleef. Dat kan ook een kruis zijn. Wellicht zijn er ook in het midden der gemeente die het er echt wel eens moeilijk mee hebben dat ze alleen gebleven zijn of weer alleen zijn. U weet wat er zo in stilte allemaal kan zijn dat ons drukt en dat ons leven moeilijk maakt. Mogen we met al die dingen tot u vluchten en mogen we met al onze zorgen en met al onze vragen, ook onze onbeantwoorde vragen, maar bij u schuilen en vrede vinden in de weg die gij gaat. En als gij het ons dan leren wil dat alle dingen moeten medewerken ten goede, dan kunnen we er inderdaad vrede mee hebben. Wij bidden van u, help ons in alle gang van ons leven. Denk aan onze zieken. Denk ook aan de zieke predikanten, wier namen we elkaar meer dan eens genoemd hebben. Heere, zoudt u ze willen gedenken en willen helpen en kon het zij nog willen sparen. En doe zo uw aangezicht nog in gunst aan ons lichten. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu eerst het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gelovigen lezen. Mag ik dan nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, broeder en zuster van Ekkeveld? Ja. Broeder en zuster Arissen. Ja. We hebben het uit uw mond gehoord en dat wij het gehoord hebben is het belangrijkste natuurlijk nog niet. Maar God, de alwetende, de alomtegenwoordige, die toch zeker ook hoort naar datgene wat in zijn huis gesproken wordt, heeft ook uw belofte gehoord. Ik hoop dat de Heere ook heel wat keren uw gebed zal horen. Uw gebed om uw ja-woord na te komen, om het te beleven en om het ook te beoefenen wat u gezegd hebt. Want zie eens, u hebt gezegd dat u het zou doen, die kinderen bijvoorbeeld te onderwijzen, naar uw vermogen in de voorzijde leer te onderwijzen. En dat kan maar niet bij onderwijs blijven. Dat is maar niet alleen wat wij met onze woorden zeggen, maar dat is ook wat wij met ons leven voorleven. En als je het zo ziet, en als je ziet dat het eeuwigheidswerk is, als je het bedenkt dat het gaat om het eeuwig wel van deze kinderen, waarvan we zo pas ook weer gehoord hebben, en dat op grond van Gods eigen woord, dat het, ja, zo moet je het zeggen, kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij ze opnieuw geboren worden, wederom geboren worden. Als je ziet dat het om zulke gewichtige dingen gaat, het welzijn, het eeuwig welzijn van kinderen, dan kan een mens het niet ernstig genoeg nemen met die taak die hij op zich neemt en met dat voorleven en dat voorhouden van de dingen die eeuwige waarde hebben. Zie het in dat licht, dan moet je zeggen, Heere, maar dan kan ik wel ja zeggen, maar ik kan nooit ja doen. Ik kan het nooit waarmaken. Ik kan het nooit uitvoeren. Wie is tot deze dingen bekwaam? Daarom zei ik, ik hoop dat de Heere ook veel uw gebed zal horen. Uw vragen, Heere, help me toch. Heere, geef me toch getrouwheid. Geef me toch die hartelijke, die waarachtige liefde. Ook voor de kinderen die u ons gegeven hebt. Opdat we het met inspanning van alle krachten zullen doen wat u van ons vraagt. En waar dat kind zo'n behoefte aan heeft. En wat voor die kinderen zo nodig is. Wel, dan bent u er nog niet. Maar er is gelukkig ook iets wat u niet hoeft te doen. Er zijn dingen die de Heere van ons vraagt. En we moeten tot het uiterste van ons kunnen gaan. In de kracht en met de hulp van God en van zijn geest. Maar er is gelukkig ook iets wat de Heere niet aan mensen heeft toevertrouwd. Maar wat hij in zijn eigen handen heeft gehouden. En waarvan God vandaag zegt dat hij het doen wil. Hij wil erom gebeden zijn, daar ligt uw opdracht. Hij wil dat u het voorhoudt en voorleeft, daar is weer een stuk van uw opdracht. Maar hij belooft dat hij gewillig is om te doen wat u niet bereiken kan. Het hart van dat kind. Om het er niet alleen bij te brengen. Er niet het alleen er dichtbij, het aan het hart te leggen. Maar hij is gewillig om het ook in het hart te leggen. Hij is gewillig, de Heilige Geest, om in zo'n kinderleven te komen en het daar te werken, onwederstandelijk, zodat het kind het niet alleen maar van zijn vader en van zijn moeder gehoord heeft, maar dat dat kind het later in het leven ook mag zeggen, ik heb het van de Heere zelf geleerd. En daar ligt een belofte, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Pleit daarop, wees daarmee werkzaam en zoek het bij de God van het verbond, de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gemeente, na de bediening van de Heilige Doop zingen wij uit de 81ste psalm, het 12e vers. Opent uw mond, 81, het 12e vers. Hendrika, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Frans Hendrikus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We willen u samen danken Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest al tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan u zingen uit de 25e psalm, het 8e en het 9e vers. Psalm 25, het 8e, zie op mij in de gunst van boven en het 9e, sla op mijn ellenden de ogen. David heeft in het eerste vers van de 23e psalm al heel wat gezegd. De Heere is mijn herder. En daarom, omdat de Heere zijn herder is, mag hij ook weten, mij zal niets ontbreken. Hij zal verzorgd worden in elk opzicht. Want de herder is het aan zijn eigen eer verplicht om goed voor zijn schapen te zijn. En dan gaat in het vervolg van deze psalm David uitwerken wat hij eigenlijk in een paar woorden in het eerste vers al gezegd heeft. Als hij beleden heeft, mij zal niets ontbreken, dan kun je aan David vragen, nou waar zal dat dan in uitkomen, David? Waar zal dat dan in blijken? Op welk terrein zal het u aan geen ding ontbreken? Wel, dan gaat David die vraag beantwoorden in de rest van de psalm. En ons vertellen waarin dat allemaal zal openbaar komen. En het eerste dat hij daarbij noemt is dat de herder zijn schapen rust geeft in de grazige weiden. Hij geeft ze rust. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Wel, dat laatste, dat is duidelijk. Grazige weiden, daar brengt de herder zijn schapen naartoe. En als hij ze daarheen gebracht heeft, dan doet hij ze daar neerliggen. Dan krijgen ze van hem rust. Maar voordat het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Schapen gaan niet zomaar liggen. Voordat schapen echt gaan neerliggen en rust gaan nemen, moet er heel wat gebeurd zijn. Er zijn een aantal voorwaarden voordat schapen gaan neerliggen in grazige weiden. In de eerste plaats, ze moeten bevrijd zijn van angst. Schapen zijn snel van streek. Zijn schrikachtige dieren. En er hoeft maar ergens een onbekend dier plotseling in hun midden te verschijnen of langs de kudde te lopen. Of er hoeft maar soms zonder enige oorzaak één schaap ergens van te schrikken en op te springen. En de andere schapen staan ook snel op hun poten en er is onrust. Ze beginnen te lopen, ze beginnen te rennen. De hele kudde is in beweging. En dat hangt daarmee samen dat schapen weinig of geen mogelijkheden hebben om zichzelf te beschermen of te verweren. Ze hebben geen enkel, laat ik het zo zeggen, defensieapparaat. Ze kunnen in tijden van gevaar alleen maar proberen aan het gevaar te ontkomen door weg te rennen. Zolang er gevaar is, gaan schapen niet liggen. Dus de eerste conditie voor datgene wat onze tekst hier zegt, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. De eerste conditie is dat de herder er dan eerst voor zorgt dat er geen vrees behoeft te zijn bij de schapen. En hoe kan de herder dat doen? Wel, dan moet hij ervoor zorgen dat er geen oorzaken zijn voor vrees. Dat alles wat die beesten onrustig kan maken, weggenomen wordt. Een nog betere manier is dat de herder zelf dicht bij zijn schapen is. De aanwezigheid van de herder is de beste geruststelling. Als hij er is, als hij in de buurt is, als de schapen weten, hij is met ons, dan voelen ze zich op hun gemak. Vanwege de band die er is tussen hen en hem, en het vertrouwen dat er in het hart van dat schaap is, dat hij hen niet in de steek zal laten, dat hij in het uur van het gevaar hen zal beschermen. Pas als hij er zelf is, kunnen en durven de schapen te gaan liggen. De eerste voorwaarde voor wat onze tekst zegt is dus
De vrees moet weg.
Nou, past u dat nou toe op de relatie die er is tussen de Heere en zijn volk? Want tenslotte spreekt David daarvan. Het gaat hem niet om een herdersverhaaltje. Dat is alleen maar een beeld. Prachtig beeld. Maar het gaat hem in de beschrijving van deze psalm om geestelijke werkelijkheden. Het gaat hem om de verhouding tussen de Heere en zijn volk. Gods kinderen. Nou, als we dan de woorden die ik zo pas gesproken heb toepassen op de relatie tussen de Heere en zijn volk. Wanneer kan, mag, durft Gods kind rust te genieten? Wanneer voelt iemand die de Heere vreest zich in geestelijk opzicht rustig op zijn gemak als hij niet hoeft te vrezen? Ik zei, een schaap is schrikachtig, vreesachtig. Dat is een mensenkind ook. Dat is een kind van God in menig opzicht ook. Een schaap kan zichzelf niet verdedigen. Wat kan een mens doen? Wat kan iemand die de Heere vreest doen als de vijanden komen? Als er gevaar dreigt? Ze zijn zo zwak. En ze hebben zoveel redenen tot vrees. Zo is een paar van die redenen die ze hebben om te vrezen bezien. Vrees voor de zonde. Voor de schuld van de zonde. Voor de macht. Voor de gevolgen. Voor de straf van de zonde. Als dat voor je aandacht staat. Als dat op je ziel weegt. Dan zegt David, er is geen vrede in mijn beenderen. Vanwege mijn zonden. Dan is het een en al onrust. Dan zegt Paulus, ik ellendig mens. Wanneer wordt een ziel rustig? Als die vrees wordt weggenomen. En kan dat dan? Hoe kan de Heere die vrees wegnemen? Als hij met het evangelie in zo'n beangstigd en gefolterd hart komt. Met het evangelie dat spreekt van de Heere Jezus en van het bloed van de Heere Jezus Christus. Wat kan er, om een ander voorbeeld te noemen, een vrees zijn in het leven van Gods kinderen als ze in aanraking komen met Gods heilige wet. Die wet die eist, die wet die het volmaakte eist. En wat brengen we ervan terecht? En als die wet dan gaat dreigen, die wet dan gaat zeggen, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als die wet dan komt veroordelen, als die wet dan onder de toorn Gods komt besluiten, ach, dan is het hart vervuld met niet anders dan vrees. En dan moet een mens vluchten, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als die wet dan komt veroordelen, als die wet dan onder de toorn Gods komt besluiten, ach, dan is het hart vervuld met niet anders dan vrees. En dan moet een mens vluchten. En er is er ook haast bij om te vluchten, want de bloedwreker zit hem op. Net als met die Israëliet die een ander van het leven beroofd had per ongeluk en die nu vluchten moet omdat de bloedwreker zijn leven bedreigt en hij pas veilig is, hij pas er geborgen is als hij in de vrijstad komt. Vrees. De duivel kan ons ook vrees aanjagen. De boze met zijn benauwingen, met zijn influisteringen, met zijn beschuldigingen, met zijn verwijten komt. En soms zelfs allerlei goddeloze, tot Gods lasterlijke gedachten in onze harten, in onze geest werpt. Oh, wat kan een mens het dan er moeilijk, zwaar onder hebben? En wat kan er een vrees en een angst in zijn ziel zijn? Mens kan ook bevreesd zijn als hij in het woord van God hoort van bepaalde eigenschappen Gods.
mijn ziel gans neergebogen, zingt een van de psalmen, schrikt voor uw heilige ogen. Als dat is tot ons doordringt, dat we te doen hebben met een heilig God, die de zonde niet door de vingers ziet en die de schuldige niet onschuldig houdt. Als het is tot ons doordringt dat we te doen hebben met een alwetend God, die ons ziet waar een ander ons niet ziet, die ons gadeslaat waar een ander ons niet gadeslaat, en voor wie niets verborgen is, een God die zelfs de diepste schuilhoeken van ons hart kent. En die al die ongerechtigheid en al die verkeerdheid en al die boosheid en al die vuilheid aanschouwt. Die wij proberen te verbergen voor mensen waarvan we niet graag zouden willen dat een ander er iets van zou weten. Van wat er zomaar aan gedachten in ons op kan komen. En wat er zomaar aan verkeerde lust of begeerte in onze ziel kan oprijzen. O, we zouden ons tot in de grond toe wegschamen als anderen het wisten. En we zwijgen erover, maar God weet het. En die wetenschap kan ons met schrik vervullen. Er kan vrees zijn als we aan onze dood denken. En als we er eens bij bepaald worden dat we maar sterfelijke schepselen zijn. En dat de dood ieder uur dreigt. En dan het graf. En dan het oordeel. Uit de mond van de rechtvaardige. Vrees. O, wat kan er zijn op zoveel manieren in het leven van hen die toch de Heere mochten leren kennen. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. En dat zei niet iemand die vreemdeling van genade was. Daar was geen bok aan het woord, om het zo te zeggen, in de 25e psalm. Maar dat was de taal van een schaap. Van iemand die door genade in de kudde was opgenomen. Die zei het, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Vrees, als je denkt aan het verleden met al de zonden en de ongerechtigheden. Als je denkt aan het heden, als je denkt aan de toekomst. En zolang een schaap door die vrees geslingerd wordt, kan het niet gaan neerliggen. Daar heeft het geen rust, geen innerlijke rust voor. Dan moet eerst de oorzaak van al die verschrikking, de oorzaak van die vrees, de oorzaak van die benauwdheid worden weggenomen. En het beste middel dat de herder, de goede herder, daarvoor gebruiken kan, is als hij doet wat hij in het Ezechiël 34 belooft, dat hij in het midden van zijn schapen zelf zal komen. En als hij door zijn aanwezigheid en door het laten horen van zijn stem en door het schenken van zijn gunst de schapen zelf gerust stelt, weet u wat het antwoord is op de vrees van de schapen? De persoon van de herder. Dat is het antwoord op de vrees van zijn schapen. En als de dichter zegt, hij doet mij nederliggen in grazige weiden, dan betekent dat de herder zelf komt om dat schaap eerst gerust te stellen. En dat de herder zelf komt om te zeggen, zie, hier ben ik. En dan kunnen ze wel rustig gaan liggen. Zoals de Heere dat ook deed in de stormnacht op het meer. Toen zijn discipelen, geen vreemdelingen, maar zijn discipelen vervuld waren met grote vrees. En wat deed de Heere? Wat deed de herder? Hij kwam zelf. En toen hij kwam, zei hij, vrees niet. Ik ben het. Dat is nodig. Anders komt er niets van dat neerliggen in grazige weiden. De eerste voorwaarde is, en dat En dat is een voorwaarde die de Heere zelf voldoet. Daar zorgt hij zelf voor dat dat gebeurt. De eerste voorwaarde is dat de vrees wordt weggenomen. En dat de Heere, dat onrustige schaap, te midden van zoveel dat benauwd, te midden van zoveel dat beangstigt, kalmeert. En dat die zonde en die dood en die duivel en die dreigende, eisende en vervloekende wet niet meer de boventoon voeren in het leven van dat schaap, maar dat het gekalmeerd wordt te midden van al die vrezen door wat de herder zegt. Zijn stem. Niet de beschuldigende stem van de wet. Niet de aanklagende stem van de duivel. Niet het verwijt dat de zonde ons maakt. Maar zijn stem moet dan boven dat alles gehoord worden. Zoals de discipelen boven het gebulder van de storm uit de stem van hun meester moesten horen. Ik ben het. Vrees niet. Maar dat is niet de enige voorwaarde, wil het schaap werkelijk tot een rustig nederliggen kunnen komen. Er is een tweede voorwaarde. Er moeten ook geen conflicten zijn tussen de schapen onderling. Want zolang er in de kudde onrust is, rusten de schapen niet. En er kan ook onrust zijn in een kudde schapen. Onrust die veroorzaakt wordt door het gedrag van de schapen zelf. Met name van sommige dieren van de kudde. Dat gebeurt nogal eens. Schapen zijn ook niet altijd gemakkelijk. En er zijn lastige schapen bij. Die het ene schaap verdringt het andere schaap. Ze lopen tegen elkaar op en ze jagen elkaar op. En ze maken elkaar onrustig en dan zijn met name de zwakkere schapen er de dupe van. We vonden dat getekend in het 34e hoofdstuk van de profetie van Ezechiël. En dat is met name ook de reden waarom ik dat gedeelte heb gelezen. In het 18e vers met name en dan ook in het 21ste. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige van uw weide met uw voeten vertreden? Zult ge de bezonken wateren drinken en de overgelatenen met uw voeten vermodderen? Dat wijst op schapen die ervoor zorgden dat zij de beste plek hadden. En als zij gegeten hadden, dan liepen ze het gras wat er nog over was met hun voeten plat te trappen, zodat de andere schapen die later kwamen eigenlijk geen kans meer hadden om te eten. En dat ziet op schapen die het eerste bij het water waren en zichzelf te goed deden aan het water. En als zij dan gedronken hadden, dan bleven ze in dat water rondstappen en dan maakten ze het water modderig, zodat de schapen die later kwamen geen kans hadden om zich ook aan dat water te goed te doen. En zo zorgen deze schapen voor onrust. Ja, de Heere zegt door middel van de profeet in het 21ste vers, omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot totdat gij dezelve naar buiten toe verstrooid hebt. Er lopen in die kudde kennelijk ook van die schapen rond die met de hoornen stoten, die tegen andere schapen aanbotsen, zodat die angstige en zodat die zwakkere schapen al verder naar de rand van de kudde verdreven worden en tenslotte buiten de kudde gestoten zijn. Dat is een situatie van onrust en dan liggen de schapen niet. Aan die toestand moet de herder ook een eind maken. En dat ligt ook opgesloten in die woorden. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. De herder komt ook aan die toestand een eind maken. Hoe dan? Wel, Ezechiël 34 zei dat de herder recht gaat doen. Hij gaat ze uit elkaar halen, zodat ze elkaar niet meer kunnen hinderen. En vaak is het al voldoende voor een kudde onrustige schapen, waar lastige dieren tussenin zitten. Vaak is het al voldoende als de herder zelf verschijnt. Dan komt er rust. Zo is het in de kudde van Christus ook. Er zijn vaak conflicten. Er is vaak oneenigheid tussen de een en de ander. Gods kinderen zijn niet zo gemakkelijk. Ook niet voor elkaar. De een heeft dit op de ander aan te merken. En de ander heeft dat weer op de een aan te merken. En ze verdragen elkaar vaak niet. Ze verheffen zichzelf boven elkaar. De een acht zich uitnemender dan de ander. De een acht zich nog beter bekeerd dan de ander. De een weet het nog beter te vertellen dan de ander. De meeste willen zijn. Dat zit er bij verschillende van die schapen in. En wat weinig vertonen ze het beeld waar de apostel van spreekt in de Filippenzenbrief. Laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. En zo is er weinig rust. Zo is er in de kudde weinig vrede vaak, weinig harmonie. En dan is het ideaal ver weg. Wat moet er gebeuren? Zullen de schapen nederliggen in grazige weiden? Ach, opnieuw zeg ik. Nou, niet alleen om de angst en de vrees weg te nemen. Maar ook om de onderlinge tweedracht en oneenigheid weg te nemen. En om de schapen vrede in het hart met elkaar te geven. En de beleving van de liefde tot elkaar. De herder moet weer komen. En ze moeten weer eens onder de indruk komen, die schapen, van het grote wonder dat God aan hen bewezen heeft. Dat zij het voorwerp van zijn gunst mochten worden. Ze moeten weer eens gaan beseffen dat het een genadewonder, een eeuwig wonder zelfs is. Dat de Heere op hen heeft willen neerzien, want wat waren ze in zichzelf. En wat hebben ze toch dat ze zich boven een ander denken te kunnen verheffen. Wat hebt ge, zo zegt de apostel, dat ge niet hebt ontvangen. Deugde er van nature één van die schapen. Of waren het van nature allemaal schepselen die het waard waren onder de toorn Gods te bezwijken. Er deugde er toch niet één. En als ze nu schapen van Gods weide mochten worden, dan is dat enkel genade. En als we dat weer eens beleven, dan hebben we de handen vol aan onszelf. En dan hebben we niet meer de mond vol over een ander. Dan zijn we niet meer druk en dan zien we niet meer uit de hoogte neer over en op een ander. Dan leren we zelf bukken. En als wij diep leren bukken, kunnen we niet eens meer op een ander neerzien. En wat een troost. En dan breng ik onze tekst maar weer even in verband met dat 34e hoofdstuk van Ezechiël. Wat een troost dat de Heere komt in die door sommige schapen zo onrustig gemaakte kudde. Wat een troost lazen we daar dat de Heere zegt, en dan zal ik zelf naar mijn schapen gaan vragen. En dat de Heere zegt dat hij het dan met name, laten we het nog eens lezen, voor die zwakken, voor die ellendigen, voor die altijd aan de onderkant zittende schapen opneemt. Wat zegt de Heere? Het verlorene zal ik zoeken. Dat schaap dat eruit gejaagd is, dat met de hoornen gestoten is, dat zichzelf niet verweren kon. Dat zo zwak en machteloos was, dat verlorene zal ik zoeken. Het weggedrevene zal ik wederbrengen. Het gebrokene waar niemand naar omkijkt, zal ik verbinden. Het kranke waarvan iedereen zegt, nou laat dat maar, dat kranke zal ik sterken. Hij, de herder zelf, gaat naar zijn schapen vragen. En hij vangt ze toch op, ook die ellendige schapen. Ook die schapen die geacht worden als schapen ter slachting. Hij vangt ze op. En met name voor zulken is hij de goede herder. Wel nu, zo doet de Heere het tweede. Hij herstelt ook de onderlinge verhoudingen. En dat tweede is net zozeer noodzakelijk. Wil waarheid worden en werkelijkheid en beleving worden wat de dichter zegt in onze tekst. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Maar er is nog een derde. Schapen gaan ook niet liggen als ze geplaagd worden door vliegen en andere soorten van ongedierte. Als ze geplaagd worden door vliegen, dan zijn ze niet rustig. En als er allerlei parasieten zijn die zich in de huid van de dieren hebben genesteld en die de dieren daar plagen door het bloed uit hun lichaam te zuigen, dan zijn die schapen onrustig. Dan stampen ze met hun poten en dan schudden ze met hun kop. En dan moet de herder komen om allerlei middelen te gebruiken om die plaaggeesten te verdrijven. We zullen daar verderop in de psalm ook nog van horen. Als de dichter spreekt over: gij maakt mijn hoofd vet met olie. Dat heeft hiermee te maken, zoals we later hopen te zien. Dan moet de olie toegepast worden. En dan moet de herder in liefderijke zorg bezig gaan met het verlossen van die schapen, van die vliegen en van dat andere ongedierte. En dan pas worden ze rustig. En dan pas gaan ze liggen. In geestelijk opzicht is dat niet anders. Wat kan een ziel geplaagd worden? Laat ik het dan zo zeggen, door allerlei ongedierte. Wat kan er allerlei werelds ongedierte de ziel binnenkruipen en binnensluipen? En daar zijn we niet gelukkig mee. Dan komt er onrust. Verzoekingen, twijfelingen. Nou, neem nou die twijfelingen die er zomaar binnen kunnen sluipen in de ziel. De een twijfelt, en dat is niet gering hoor. Dat is niet gering en dat kan benauwend zijn. Als de twijfel opkomt of het woord van God wel waar is. De twijfel soms of er wel een God is. En of het wel allemaal waar is wat je altijd gelooft en wat je altijd gehoord hebt. En een ander begint te vrezen doordat de duivel het hem wijs maakt. En er schijnen ook een aantal symptomen in zijn leven te zijn die erop wijzen dat hij de onvergeeflijke zonde gedaan heeft. En wat kan een ziel daardoor geplaagd worden? En weer een derde is benauwd, omdat hij geplaagd wordt door het ongedierte van het ongeloof, dat de Heere van ons niet weten wil. Er zijn er ook van Gods kinderen die geplaagd worden met de gedachte: joh, met jou is niks. Zegen God en sterf. Maak er een eind aan. Er zijn er die moe zijn geworden van zichzelf. Omdat ze gezien hebben, niet zomaar eens een keer, maar zo herhaaldelijk al, dat ze toch nooit anders kunnen doen dan het weer verknoeien. En het nooit meer recht kunnen maken. En dan is de rust ver te zoeken. Als al dat soort ongedierte, als al die parasieten bezig zijn zich in de huid en in de vlees van de dieren te nestelen en zich aan het bloed van de schapen te goed te doen, dan moet de herder komen om ook die hindernis, om dat ongedierte weg te nemen. En dat doet de herder. Anders kan hij nooit waarmaken wat hij hier zegt. Hij doet mij nederliggen. Dan komt hij en dan neemt hij dat geplaagde schaap, dat zo'n last van allerlei ongedierte heeft. En hij heeft een kruikje met olie bij zich en hij zalft dat schaap en hij gaat zo dat ongedierte bestrijden. De olie van Gods geest wordt door de Heere Jezus toegepast. De olie die reinigt, de olie die heiligt, de olie die ook genezend werkt. En die vertroostend werkt. De geest komt dat geplaagde schaap herstellen. En waar het pijn heeft en waar het zeer doet, daar komt de Heilige Geest met zijn vertroostingen en met zijn bemoedigingen opbeurend. En zo is de Heere bezig om de rust te verschaffen aan dat schaap, Zo sterkt hij de ziel. En dat is de derde voorwaarde waaraan de Heere zelf voldoet. Dat doet hij allemaal. Hij doet mij nederliggen. Hij maakt het eerst mogelijk om neder te liggen. En dan is er nog een vierde. Schapen gaan ook niet liggen als ze nog hongerig zijn. Hongerige schapen blijven altijd in beweging, zoekend naar voedsel. En pas als ze verzadigd zijn, kunnen ze gaan liggen. Nou, en dan moet u daarbij bedenken dat de situatie waarin de 23e psalm gemaakt is, anders was dan de situatie waarin wij leven. Wij hebben eigenlijk nauwelijks besef, of je moet het met eigen ogen gezien hebben, hoe de gronden, hoe de wijde gronden er in het oosten uitzien. Heel anders dan bij ons. Als wij aan een wijde grond denken, dan denken we aan een grasland. En dan is het ook echt grasland. En dan kan het schaap zomaar blijven staan en links grazen, rechts grazen, doet twee stappen, het heeft weer gras, doet weer een paar stappen en er is weer gras. Het is overal beschikbaar, behalve in tijden van grote droogte of behalve in tijden van veel nattigheid. Maar onder normale weersomstandigheden zijn grazige weiden bij ons grazige weiden, maar in het oosten niet. Daar is het meestal erg droog. En daar regent het een half jaar lang niet. En in sommige streken regent het nog veel minder. Droog met arme tierige grond en hier en daar een plukje gras en een struikje. En zo ziet het er in het Midden-Oosten heel veel uit. Zo zag het er ook uit in de omgeving van Bethlehem. Zo ziet het er nog uit in de omgeving van Bethlehem. En als de herder de schapen naar de grazige weide wil brengen, als hij hun honger wil stillen, dan moet hij eerst op zoek naar de goede grond. En volgens de 23e psalm vindt de herder zo'n grond. Ik denk dat dat niet anders kan betekenen dan dat hij er eerst zelf voor heeft gezorgd. En dat het hem heel wat inspanning heeft gekost ook. Dat hij stenen moest ruimen en rotsblokken moest weghalen. En dat hij die grond moest klaarmaken. En dat hij er onkruid moest uitrukken. En dat hij het gras moest inzaaien. En dat hij dan ook nog gedurig aan de bevloeiing van dat stuk grond moest denken. Juist in de droge periode. Het heeft hem heel wat tijd en heel wat energie gekost. Wil hij deze situatie voor het schaap tot stand brengen, dat er een grazige weide is. En dat heeft de Heere Jezus nou ook moeten doen. Wilde hij zijn schapen in de grazige weiden brengen, dan moest hij zelf de goede grond beschikbaar stellen. Want in de wereld is geen gras te vinden. In de wereld is niets te vinden waar het schaap van leven kan. Waar een mens in geestelijk opzicht van leven kan. En zo moest de Heere zelf aan het werk. Om de grazige weide tot stand te brengen. Hoe deed hij dat? Ik zou kunnen zeggen, hij gaf zijn woord. Zijn heilige evangelie. En dat wordt inderdaad eten en drinken voor een hongerige en dorstige ziel, jazeker. Maar wat een werk was eraan verbonden om dat woord in deze wereld tot stand te brengen. En om het al de eeuwen door ook getrouw en zuiver te bewaren. En dat heeft de Heere gedaan. Hij heeft het gedaan tot op de dag van vandaag, zodat degene die vandaag een schaap mag zijn, zich toch bij tijden te goed mag doen aan de grazige weide van het onfeilbaar evangeliewoord en van de dierbare beloften Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Het woord is er. En de Heere heeft in zijn trouwe zorg ervoor gezorgd dat het er kwam en dat het er bleef. Ik zou ook kunnen zeggen op de vraag, hoe heeft de Heere dat gedaan, ervoor gezorgd dat er een goede weidegrond is, grazige weide. Ik zou ook kunnen zeggen, hij heeft niet alleen het schrift geworden woord gegeven, maar ook het vlees geworden woord. Christus zelf is in deze wereld gekomen en u weet wat hij van zichzelf gezegd heeft. In dat gesprek met de Joden over het manna dat hun vaders in de woestijn aten, heeft de Heere Jezus gezegd. Ja, dat is allemaal goed en rijk wat de Heere via Mozes gegeven heeft. Maar weet u, ik ben het brood des levens. En hij heeft erop gewezen hoe noodzakelijk het is om hem, het brood des levens, deelachtig te zijn. Hem te eten. Mijn vlees, heeft hij gezegd, is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Mag ik als de Heere dan zo zelf in beeldspraak van voedsel spreekt, mag ik het zo zeggen. Hij is zelf de grazige weide waar een hongerige ziel, waar een naar de gerechtigheid hongerende en dorstende ziel verzadiging kan vinden. Nergens anders toch? En van dat levende woord, van dat vlees geworden woord, spreekt de Heere in de schriften en in de verkondiging van de schrift. En zal het schaap op de grazige weiden komen, dan moet de geest het onder het woord, onder het evangelie van de Heere Jezus Christus brengen. Daar zal hij dat hongerende schaap te goed doen met het brood des levens. En zo moet de Heere dan inderdaad ook aan die vierde voorwaarde voldoen. De vierde voorwaarde, dat hij de schapen, voordat hij ze kan doen nederliggen om ze rust te geven. De voorwaarde dat hij ze dan eerst ook verzadigt met het goede van zijn huis, met het heilige van zijn paleis, met de ervaring van zijn gunst, met de beleving van zijn goedertierenheid, met de blijken van zijn ontferming, van zijn mededogen, met de bewijzen van zijn goddelijke, ja zijn eeuwige liefde. Dan moet hij ze brengen tot de kennis van het heil dat in Christus is. En als er nou een hongerige ziel is, die geen verzadiging meer kan vinden met het brood, dat geen brood is dat de wereld aanbiedt en waar we tot nog toe ons geld voor uitgegeven hebben. En als er iemand is die ontdekt heeft, daar kan ik niet van leven. Dat verzadigt mijn ziel niet. Dat bevredigt het diepste en het hartelijkste en het intense verlangen van mijn naar God schreiende hart niet. Dan zegt de Heere, zie hier is het. Hier zijn de grazige weiden. Hier is het brood dat sterkt. Gods gunst die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. En dan wil de Heere zulke brengen onder zijn woord, onder zijn getuigenis. En dan wil hij zulke doen horen van dat heil dat in Christus is. En dat om niet geschonken kan worden. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt u uw geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan, hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En zo geeft de Heere de schapen van zijn weide rust. Zo, door de vrees weg te nemen, door de twisten weg te nemen, door het ongedierte weg te nemen, door de honger weg te nemen, dan krijgen ze rust. En dat hebben ze bij tijden hard nodig, die schapen, dat ze neer mogen liggen. Ze hebben urenlang gelopen voordat het zover was. Ze hebben onder de hitte van de oosterse zon gelopen, omdat de herder meende dat dat goed en nuttig voor hen was, want ze moesten toch naar die grazige wei. Ze moesten er toch komen naar die plaats die hij voor hen bereid had. Het ging niet altijd gemakkelijk. Het was soms door moeilijk terrein. En daarom komt er een moment dat de krachten op zijn. En dat weet de herder. Daar houdt hij rekening mee. En omdat hij de rekening mee houdt, mag het schaap het weten, straks mogen we rusten. Hij zei het zijn discipelen toch ook, rusten weinig. Hij doet het. Hij zegt het in het 11e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Als hij de nodiging, die evangelie-nodiging uitspreekt. Ik zal u rust geven. Oh, er is geen betere herder dan deze herder. Zo hebben wij gehoord een paar weken geleden. Hij is nog een betere herder dan Jacob. Terwijl Jacob, zoals uit Genesis 33 blijkt, toch ook wel wist hoe hij met zijn schapen, met zijn kudde moest omgaan. En als hij zijn broer Esau ontmoet heeft en als het allemaal goed gegaan is, boven verwachting, boven bidden en denken goed gegaan is in die ontmoeting met Esau. Jacob was zo bang dat Esau zou komen om die eed die hij jaren geleden gezworen had nu uit te voeren. En Jacob zou dan moeten sterven, maar het is zo wonderlijk goed gegaan en ze hebben elkaar gekust en ze hebben vrede met elkaar. Wel nu, dan staat Esau op het punt om te vertrekken en dan zegt hij tegen Jacob, dat is nou ook wat. Dat je met zo'n grote kudde en dan verder zonder gewapend geleide die weg moet vervolgen. Je weet niet wat je voor gevaren je allemaal nog tegen kan komen. Laat ik een paar van mijn soldaten laten achterblijven. Goed bedoeld van Esau. Maar Jacob zegt, nee, doe dat nou maar niet. Maar waarom niet? Ja, die soldaten die hebben toch te veel haast. Die soldaten die zijn gewend om snel door te reizen, om hele dagmarsen te maken. En dat kan ik met mijn schapen, met mijn kudde toch niet doen. Ik heb van alles in die kudde. Ik heb erbij die lammeren hebben, ik heb erbij die straks lammeren moeten. Ik heb erbij die oud zijn, ik heb erbij die zwak zijn. Ik moet mij voegen naar de gang van het werk, ik moet me aanpassen. Me aanpassen, niet bij de gang van de snelste. Maar bij de gang van de traagste. Een nog betere herder is de goede herder, de Heer Jezus. Die precies weet wat al zijn schapen nodig hebben. Hij kent ze stuk voor stuk bij name. Zo spreekt hij ze aan. Zo behandelt hij ze ook. En dan laat hij zich niet opjagen. En dan gaat hij zelf ook die schapen niet opjagen. Maar dan handelt hij met wijs beleid. En al hebben ze dan nog maar een klein stukje afgelegd. En al zijn ze dan nog maar een paar uur onderweg. Dan weet de herder dat dat op dat ogenblik voor die schapen genoeg is. En hij zegt, rusten weinig. Terwijl die soldaten, die begeleiders, nog wel een paar uur door zouden hebben willen gaan. Nee, de Heere geeft zijn schapen rust. Rust, wat voor rust. Rust in God, rust in hun geweten, rust van de aanvechtingen, vooral rust in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij geeft ze gelegenheid om eens stil voor zich uit te mediteren. Hij geeft ze gelegenheid om het eens op zich te laten inwerken en in de verborgen omgang met de Heere zich te mogen verlustigen in die God die gedacht heeft aan zijn genade. Hij geeft ze gelegenheid om zich bezig te houden met dat onbegrijpelijke, dat wonderlijke, dat hoe diep ze er ook over nadenken en hoeveel ze er ook over afpeinzen, toch nog niet te doorgronden is. Maar dat wonderlijke, dat ondoorgrondelijke, waarom was het nou op mij gemunt? En hoe dan ook, maar hij geeft ze van die ogenblikken van verkwikking en van vrede met God en van rust rondom, voorsmaken van de eeuwige rust. Kennen we er wat van? Weer komt de vraag, wat zijn wij? Deze situatie in Psalm 23 gaat uit van het schaap. Maar ik heb het u al eerder gezegd en ik zeg het u weer. Ik moet dat toch iedere keer weer zeggen. Niet iedereen is een schaap. Je moet een schaap geworden zijn. Door de nieuwe geboorte. De geboorte van boven. Je moet een schaap geworden zijn, doordat de Heere door de onwederstandelijke werking van zijn Heilige Geest je natuur ging veranderen. En die verkeerde, die weerbarstige, die bokkennatuur ging veranderen en ging herscheppen in zo'n schapennatuur. Ook al blijven er dan allerlei gebreken over, we hebben het daar al eens eerder over gehad. Maar dat dan toch het leven ten diepste en in beginsel anders is geworden. En dat de uitgangen van het hart anders geworden zijn. En dat wat je lust was een last werd en wat een last was een lust voor je wordt. Bent u een schaap? Een schaap van deze herder. Misschien een heel zwak schaap, misschien een heel ellendig schaap in eigen waarneming. Misschien een schaap dat zo menigmalen meer wel dan niet twijfelt of het er ooit wel bij hoort en gehoord heeft. Ach ja, maar de herder kent elk schaap apart. En de herder kent ook het gebroken schaap. En hij kent ook het weggedrevene. En hij zegt ongetroost, voortgedrevene door onweder. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, zo luidt het evangelie. En het evangelie luidt ook, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Of ben u nou nog alleen maar druk met het aardse? En met de dingen die voorbij gaan. En met de dingen die straks geen inhoud meer blijken te hebben. Zie toch eens naar datgene wat echt waarde heeft. En wat ook echt waarde houdt. Zoek dat toch eens. En wees u ook niet tevreden met een valse rust. U rust toch niet in de uiterlijke voorrechten. U rust toch niet in een aantal uiterlijke dingen. Alsof die ons redden kunnen. Het gaat toch om het echte. Hij doet mij nederliggen. Hij. Het gaat toch altijd weer om de herder. Rust u dan niet voordat u hem gevonden hebt. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. Laten wij samen danken. Heere, we zeggen u er dank voor dat we uw woord mochten horen. En dat dat woord van u het woord der waarheid is. Heere, wat maakt u het wel? David wist het, David kon ervan getuigen, David heeft ervan getuigd. En alle die u vrezen kunnen er in meerdere of mindere mate van spreken dat gij de goede herder zijt. En dat het hen bij u aan niets ontbreken zal. En dat u ze ook neer doet liggen in grazige weiden. Heere, u doet nu ook alles opdat de schapen het goed zouden hebben. En als ze het niet goed hebben, ligt het niet aan de herder. Dan zijn ze zelf weggelopen of dan hebben ze zichzelf op de een of andere manier bij de herder vandaan verwijderd, Heere. Maar als het aan u ligt, hebben uw schapen het goed. En dan komen er van die momenten en wij bidden van u dat het geen vreemde zaak voor ons mag zijn. Maar dat we er uit de beleving wat van kennen en meer van mogen leren kennen. Dat er momenten zijn waarin gij het geeft dat de schapen mogen neerliggen in de grazige weide. En dat u het voor hen zo goed gemaakt hebt dat ze geen vrees meer hebben. En dat ze niet meer geplaagd worden door innerlijke twist en door onderlinge tweedracht. En niet meer geplaagd worden door allerlei ongedierte en ook niet meer door de honger. Omdat zij iets gezien, geproefd, gesmaakt hebben van uw goedertierenheden. Heren, oefen uw volk in deze dingen. En laten we er toch meer en meer deelgenoot van mogen zijn. En laat dat heil dat gij nu bereidt als die grote goede herder voor de schapen van uw weide. Laat dat heil nog velen tot jaloersheid verwekken. En dat de keuze ook bij jonge mensen mag geboren worden. Ik begeer ook bij die herder te horen. En dat ze tot hem gaan. Om bij hem te schuilen. Om bij hem alles te vinden. Heere, wilt gij werken in het midden der gemeente. En wil uw genade nog tot rijke en heerlijke openbaring brengen. Tot roem van uw deugden. Heere, schenk het om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 88ste vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.